Goedemorgen, broeders en zusters. Misschien is het goed dat ik me even voorstel, want u kent mij nog niet. Ik ben Imo Horius, Fries van geboorte. En ik ben voorganger geweest in de baptistengemeente Siloam tot afgelopen zondag. Want toen ben ik met pensioen gegaan. En dit is de eerste zondag van mijn ambtloze leven. Maar ik weet mij gezegend dat ik toch mag voorgaan in de bediening van het woord. En tot volgend jaar heb ik vele afspraken staan. En ik verheug me ook vanmorgen bij u te zijn. Paulus zegt ergens van: ik heb me vaak voorgenomen om tot u te komen. En zo was het met mij ook. Ik heb een en ander maal gedacht, ik moet er toch eens heen, Overberg. Want ik woon in Ede en ja, het is maar zo dichtbij. Ik zag dat vanmorgen maar 16 kilometer was. Dus het stelt niks voor. Maar goed, mijn vrouw en ik zijn dankbaar dat we vanmorgen bij u mogen zijn. En ik mag u vanuit het woord van God dingen doorgeven. Ja, het is tegelijkertijd inderdaad een bloedstollend. Maar het is wel een heel zwaar gedeelte wat ik voorlees vanmorgen. En enige schroom heb ik daar wel bij. Maar ja, ik hoop dat u het aankunt, dat u het ook in uw hart overweegt wat ik vanmorgen te brengen heb. We gaan lezen met elkaar uit Handelingen 4. Handelingen 4, vanaf vers 32 en dan lezen we door tot in 5, vers 11. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte. En legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozef, ook wel Jozef genoemd, die door de apostelen Barnabas werd genoemd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker. Verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zeker man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Sapphira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. Als het onverkocht was gebleven, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Het verhaal van de gemeente van Jeruzalem. Zo vlak na de uitstorting van de Heilige Geest is een graag en veel gelezen geschiedenis in de gemeente van vandaag. Het is eigenlijk een ideaal beeld dat we ons steeds weer voor ogen stellen. Zo zou het moeten zijn in de gemeente van vandaag. De gemeente van toen, waar de Heilige Geest tastbaar en merkbaar aanwezig is en mensenharten vervult. Mensen in beweging brengt. Mensen tot daden aanzet. Het bruist van activiteit en van leven. Er is een enorme beleving van de eenheid van de naam van Jezus. En Lucas schrijft, ze waren één van hart en ziel. En ze graven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Wat een heerlijk stuk om te lezen in de handelingen van de apostelen. Eigenlijk ook wel een beetje de handelingen van de Heilige Geest. Wat zat er toen een vaart in de verkondiging? En wat lezen we van het heilige vuur van de geest die mensen harten vervult? Het spat er allemaal vanaf. Eén van hart en ziel. En je kunt soms denken van, ja, maar was het nou ook maar vandaag zo? Eén van hart en ziel. Dat gaat er soms bij ons in vele kerken en gemeenten zo moeizaam aan toe. Zo verkrampt. We bespeuren zoveel lusteloosheid en misschien wel onwilligheid om door het vuur van Gods geest te worden aangestoken. Eén van hart en ziel. En Lucas heeft er onmiskenbaar een bedoeling mee gehad om dan toch naar dat triomfantelijke en schitterende begin van na de uitstorting van de Heilige Geest, die gemeente, die bruisende gemeente, om dan toch een soort van maar te laten klinken. Ja, het was geweldig. Maar je hoort Lucas eigenlijk zeggen maar. Want het licht roept ook de schaduw tevoorschijn. Ja, de Heilige Geest werkte prachtige dingen daar, maar de duivel zat ook niet stil. En toen begon zijn werk als stoorzender in de gemeente al. De Geest vervult mensenharten. Maar tegen twee gemeenteleden moet Petrus zeggen, waarom heeft de Satan uw harten vervuld? Waarom heb je je door de Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen? Mensen, het lukt ons niet om die gemeente van Jeruzalem af te schilderen als een ideale gemeente. Want daar was ook het nodige aan de hand. Daar werkte ook de duivel. Lucas doet dus niet mee aan de idealisering, maar tekent de werkelijkheid zoals die is. Hij houdt de zaak in balans. Als hij vertelt van Jozef, Jozes, kan ook, die zijn akker verkocht en de opbrengst bij de apostelen bracht, dan krijgen we onmiddellijk een haast getrouwe kopie in de daad van Ananias en Sapphira. Jozef, lezen we, verkocht, bracht en legde de opbrengst aan de voeten van de apostelen. Ananias en Sapphira, exact dezelfde werkwoorden. Ze verkochten, een stuk rond, ze brachten het geld en legden het aan de voeten van de apostelen. Exact hetzelfde. Ze doen hetzelfde. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Ze doen hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Want we worden vanmorgen met de neus op de feiten gedrukt. Want echt en imitatie lijken soms bedriegelijk veel op elkaar. Wie kan het onderscheiden? Luther heeft dus een keer gezegd dat de duivel de aap van God is.
Hij probeert God in alles na te doen. God in alles te imiteren. En zo zien we dat hier ook weer. Waar de Heer zijn gemeente bouwt. Waar God is bezig met zijn werk in deze wereld. Waar hij zijn gemeente bouwt. Daar zet de duivel zijn kapel er vlak naast. Hij bouwt zijn kapel er tegenaan. En wat doet Jozef, bijgenaamd Barnabas? We kunnen het met een paar woorden omschrijven. Hij laat zijn hart spreken. Wat het geloof in hem bewerkt, dat gebeurt bij hem. Het evangelie van de opstanding brengt dat uit hem voort. Maakt dat in hem los. En we zouden niet weten wie hij geweest is, Jozef. Als er niet bijgestaan had dat hij Barnabas ook heette. Die bijnaam had hij, Barnabas. En hij heette ook Zoon der Vertroosting. En hij, weten we uit de handelingen, is een medewerker, een metgezel van Paulus in de evangeliepredikingen geweest. Hij was afkomstig van Cyprus en daar heeft hij als leviet ook dienst gedaan, ongetwijfeld, in de synagogen. Want overal in het Middellandse zeegebied waren er Joodse synagoges in de grotere plaatsen. En daar leefden de Joden in de diaspora, in de verstrooiing. Maar altijd was er wel een band met het land Israël. Want als mensen het konden doen, dan probeerden ze een stukje grond in en bij Jeruzalem te kopen. Een stukje grond om zich daar later te laten begraven. Dan wilden ze erbij zijn als de Messias zou komen. En nog liggen daar, als u daar geweest bent in Jeruzalem, dan kunt u daar vele graven zien op de Olijfberg. Ze liggen daar allemaal begraven. In afwachting van de komst van de Messias. En zo'n dode akkertje zal Jozef de Leviet ook hebben gehad. Maar er is iets met hem gebeurd. Er is iets met hem gebeurd. Hij heeft de Messias gevonden. Hij hoeft niet meer op de Messias te wachten. Hij heeft ontdekt dat de Messias Jezus van Nazareth is. De gestorvene, maar ook de opgestane. En Jozef is tot geloof gekomen. En nu is het opmerkelijk, broeders en zusters, hoe nuchter en hoe kinderlijk hij de conclusies trekt uit het nieuwe wat hij ontdekt heeft. Hij trekt de consequenties uit zijn geloof. Hij verkoopt zijn grafakkertje, want hij heeft dat niet meer nodig. Het zal hem een zorg zijn waar hij later nog eens begraven zal worden, want Jezus zal hem wel weten te vinden bij zijn wederkomst. En deze leviet, Levi betekent gehecht. Deze leviet was niet meer langer gehecht aan een aardse bezitting. Maar hij was gehecht nu aan de dienst van de levende Heer, Jezus Christus. En zijn graf levert hij in voor een nieuwe opstanding. Jozef staat op, Barnabas staat op om voor God en de naaste te leven. Hier een rijke jongeling. Hier een rijke jongeling die wel afstand doet, die wel bereid is Jezus als Heer te volgen. Jozef, hij verkocht, hij bracht en hij legde het geld aan de voeten der apostelen. Een zoon van vertroosting. Wat geweldig dat je in de gemeente zo'n reputatie, zo'n bijnaam mag hebben. Zoon der vertroosting. Een voorbeeld van hoe het toen was en nu nog kan zijn. Door de Heilige Geest, dat kan niet anders. Maar nu, Ananias. Een man met een prachtige naam. Die naam betekent de Heere ontfermt zich. En zijn vrouw Safira heeft niet een minder mooie naam, want die naam betekent de mooie, de schone. Maar ja, wat is een naam? Als het alleen maar de buitenkant is. Wat is een naam? Als die geen inhoud heeft in een waardevol leven. Dan is het een volle etalage met een lege winkel daarachter. Dan is het window dressing zoals dat tegenwoordig heet. Dan stelt het allemaal niets voor. Ananias en Safira konden het goed doen. En ze konden ook wel wat missen. En ze zien wat de leviet Jozef gedaan heeft. En wat voor een gunstig onthaal dat in de gemeente gekregen heeft. En ze willen niet achterblijven. Ook zij verkopen een stuk land. Brengen dat bij de apostelen. En leggen dat aan de voeten van de apostelen neer. Diezelfde drie werkwoorden. Zover is er niets aan de hand. Maar dan komt het. Ze doen alsof dit de hele opbrengst is. Ze houden de schijn op dat ze precies hetzelfde doen als Jozef. En Ananias en Safira zochten niet de eer van God, maar de eer van mensen. Ze probeerden in het aanzien van mensen hoger op te komen. En het is ze te doen om het applaus van mensen. Ze maken van die geweldige heilige geloofsdaad van Jozef een schijnheilige vertoning van eerzucht. Kijk, en hier bouwt nou de Satan zijn kapel. Zo voor het oog lijkt het allemaal heel goed te zijn en lijkt het precies hetzelfde te zijn. Maar het is wezenlijk verschillend als we letten op het doel dat nagestreefd wordt. Barnabas, bij hem is het een bewijs van Gods grote genade die in zijn leven gekomen is. Bij Barnabas is het een teken van dankbaarheid die een mens kan vervullen bij zoveel liefde en ontferming van Gods kant. En daar zit nu net het verschil met de daad van Ananias. Want het lijkt allemaal sprekend op elkaar, maar er is een wereld van verschil. Barnabas keek naar de ogen van God. En Ananias en Safira keken naar de ogen van mensen. Bij hen ging het niet om de dankbaarheid die hun hart haar overstroomt. En ze waren helemaal niet overweldigd door de grote genade van God die hen dit ingaf. Nee, wat zij doen is een topprestatie van eigen gerechtigheid. Wat zij doen is in diepste wezen de oerzonde van de religieuze mens. Offeren en toch jezelf handhaven. Het is niet een kwestie, denk ik, van een te laag bedrag. Het kan best zo zijn dat het bedrag wat Ananias en Safira neergelegd hebben voor de voeten van de apostelen, dat het nog een veel groter bedrag is geweest dan dat van Jozef. Maar het gaat om de intentie. De kwaliteit is in het geding, niet de kwantiteit. En we kennen de afloop. De Heilige Geest grijpt in. En maakt dat Petrus de leugen in de gemeente kan ontmaskeren. En de gevolgen zijn verschrikkelijk, afgrijzelijk. Ananias zakt in elkaar en wordt dood weggedragen. En later krijgt zijn vrouw nog de kans om de leugen los te laten. En om voor de dag te komen met de waarheid. Maar zij houdt strak en stijf vol. Dit is de gehele opbrengst. En dan treft haar dezelfde straf. Mensen, wat een tragedie. Man en vrouw dood en begraven op één dag. Zo'n begin bij de start van de christelijke gemeente. We huiveren van deze ontknoping. Dit grijpt ons allemaal aan. En toch komt er ook bij ons de vraag op. Toch is er ook bij ons iets van verzet. Moest dat nou zo? Was er niet een andere, meer evangelische oplossing denkbaar geweest? Want barmhartigheid roept toch tegen het oordeel? En was niet een meer pastorale benadering beter geweest? Een persoonlijk gesprek onder vier ogen. Had Petrus niet iets anders kunnen doen? Petrus, hij had bezetenen genezen. Jezus had hem met de andere apostelen uitgestuurd en ze hadden het bezetenen genezen. Had hij dan ook niet de Satan uit het hart kunnen verdrijven van Ananias en Safira? Als je er goed over nadenkt. Petrus. Uitgerekend Petrus. Hoeveel weken is het geleden dat in hetzelfde Jeruzalem iemand stond te liegen dat het gedrukt stond. Ik ken die mens niet. En had Petrus nou niet, met zo'n ervaring achter de rug, beter kunnen bidden van Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Of had hij dan niet kunnen zeggen, wie van u zonder zonde is, werpt de eerste steen. Waarom treft deze mensen nu zo'n onbarmhartig oordeel? Waarom wordt hier zo hardvochtig vonnis geveld? Waarom had God niet wat meer geduld met
Ananias en Safira kunnen hebben. Het had toch nog goed kunnen komen. Een goed pastoraal gesprek had wonderen kunnen doen. En wij, als we dit nog weer eens lezen, zo'n verhaal, we voelen ons een beetje verslagen door deze huiveringwekkende geschiedenis. God is toch een God van liefde, van meedogen, van barmhartigheid. Zo kennen we God toch. En wij zijn soms als kinderen van de liefdevolle God gewoon een beetje verlegen met deze gebeurtenissen in het leven van de gemeente. En we krijgen daar niet zomaar antwoorden op. En toch moeten we beseffen en tot de conclusie komen dat het om een buitengewoon ernstige zaak gaat. En dat zegt Petrus ook tegen Ananias. Hoe kon je je voornemen om zoiets te doen? Hoe kon je ruimte geven aan de Satan in je hart door dit te doen? Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Ananias en Safira hebben God bedrogen. En door hun gehuichel is er directe schade toegebracht aan dat nieuwe werk van God. Dat prille werk van God. De gemeente die God maar net gestart was op de Pinksterdag. En Ananias en Safira waren op dat moment de infiltratiepost geworden van de duivel in de gemeente. En die gemeente was nog maar zo teer en zo kwetsbaar en zo broos. Daar moest het evangelie nog vanuit over de hele wereld gebracht worden. En dat mocht het toch niet zo zijn dat het al vanaf het begin iets rottigs was. Daar was alles aan gelegen. Alles was eraan gelegen om de zuiverheid van de boodschap van genade, om die intact te laten. Daar mocht niets aan ontbreken. Alles wat we in Christus hebben, dat is genade en louter genade. Dat is de bestaansgrond van de gemeente. Wij worden niet behouden door werken van de wet, maar alleen door Gods oneindige ontferming. Zo heeft God dat gewild en besloten in zijn heilige wil. Dat zuivere, heldere geluid van het evangelie zou door Ananias en Safira vals en hol gaan klinken. Dat zou zijn aangetast. Het echte zou worden aangetast door het onechte. En er zou een rot plekje aan de vrucht van de gemeente komen. En dat zou de hele vrucht aantasten en bederven. En dat rotte plekje aan de vrucht van de gemeente was de verduistering van de genade. Want Ananias en Safira, wat deden ze eigenlijk? Ze probeerden via de eigen gerechtigheid de werken van de wet weer terug te laten komen in de gemeente. Ze probeerden dat weer de gemeente binnen te sluizen. En het ging juist om die vrije genade van God, overstelpend en overweldigend. Daar ging het om. En niet om werken der wet. En zo wordt God geraakt in zijn diepste wil en intenties. In zijn heiligheid. Jezus, Gods genade woord. Dat werd allemaal aangetast. Dat stond op het spel in het prille begin van de gemeente. En daar mocht helemaal niets in misgaan. Vandaag wordt de leugen niet zo bestraft als toen. Betekent dat in de gemeente van Christus helemaal niet meer gelogen wordt? Nou, ik denk niet dat iemand van ons dat zou durven beweren. Maar als God de leugen nu nog net zo zou straffen als toen bij Ananias en Safira, mensen, dan denk ik dat ik mag zeggen dat deze zaal leeg zou zijn. En dat deze voorganger van vanmorgen hier ook niet voor zou staan. Want er sluipt soms ook iets leugenachtigs in ons leven. Want de oude mens met zijn begeerten, die hebben we dan wel afgelegd, maar die trekken we soms ook weer aan. En stel je voor dat je nou als voorganger nog zo'n mandaat, zo'n volmacht zou hebben. Ik heb in mijn gemeente de afgelopen 2 jaar alle 280 mensen, leden en vrienden, wij hebben daar nog vrienden, moet u nu aan beginnen hoor. Maar 280 leden en vrienden heb ik bezocht met 2 kardinale vragen.
Ik wilde weten van hart tot hart, van hoe sta je in het geloof? Wat zegt het jou? En ik stelde de vraag, wie is Jezus voor jou? En wie ben jij voor Jezus? Daar heb ik geweldige gesprekken over gevoerd. Bij sommige mensen mocht ik niet komen. Helaas. Maar stel je wel voor dat ik als voorganger ook zo'n volmacht had als Petrus, die dan dat kan zeggen bij Ananias en Safira. Ik geloof dat niemand mij had willen ontvangen. Maar waarom toen dan wel? Ik heb dat al even aangeraakt. Dat ging om dat eerste begin van de gemeente. Die kwetsbare en tere en broze gemeente. En de dood van Ananias en Safira was een teken van God. Dat God persoonlijk, hoogst persoonlijk, zijn beschermende hand om zijn gemeente wilde leggen. God heeft een teken gesteld. Zoals God ook een teken heeft gesteld met de opwekking van Dorcas. Want niet alle gestorvenen daarna werden ook weer opgewekt, zoals Dorcas. En ik wil eigenlijk nog even twee voorbeelden geven uit het Oude Testament. Hoe iets als begin heel belangrijk voor God kan zijn. Want toen Jozua het beloofde land binnentrok en na Jericho ingenomen te hebben, ook Ai wilde innemen, toen mislukte dat. Toen leed het volk Israël onverwachte nederlaag. En bij dat zuivere begin was er een rotplek Achan. Achan heeft heel Israël doen zondigen. Hij verborg iets in zijn tent. En dat God nam God Israël gewoon heel bijzonder kwalijk. Ja, wij zeggen dan, ja, maar dat is toch maar één mens. Moet dan een heel leger, moet dan een heel volk daar de dupe van worden. Nee, maar Gods heilige wil was in het geding. En daarom legde God ook daar zijn beschermende handen omheen. En zo is het ook met Leviticus 10 vers 1 tot 5. Dan lezen we hoe Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, na hun installatie als priesters, door vuur uit de hemel worden verteerd. Leviticus 9, dat is de installatie van de priesterdienst. Dat is iets nieuws dat God in Israël doet. En dan Leviticus 10, dan is dat het moment dat Nadab en Abihu vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere brengen. Eigen gereid brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere. En God zegt dan, aan degene die mij naast te staan zal ik mij de heilige betonen. En ten aanschouw van heel het volk zal ik mij verheerlijken. Mensen, daar was sprake ook bij die twee situaties van een nieuw begin. Een nieuwe daad van God. En telkens als God iets nieuws begint, plaatst hij ook een waarschuwing voor de hele weg. Niet dat hij dat uit zichzelf doet, maar dat wordt hem opgedrongen door de handelingen van mensen. Zoals nu de handelingen van Ananias en Safira. In Nederland hebben we ook een verkeersbord aan het begin van de straat. Zo'n rood bord met een witte balk staat aan het begin van de straat. En niet na elke meter weer datzelfde bord. Nee, dat verbodsbord, dat geldt voor de hele straat. Je moet even niet denken aan al die kleine aanwijzingen op de hectometerpaaltjes op de A2 of zo. Maar je moet denken aan dat verbodsbord van hier mag je niet ingaan. Dit is ontoegankelijk. Nou, zo heeft God eigenlijk ook een verbodsbord neergezet met de dood van Ananias en Safira. Zo mag het niet. De genade mag niet verduisterd worden. De Heilige Geest mag niet bedrogen worden. God legt hoogst persoonlijk zijn beschermende handen om het trillend begin van de gemeente. Hij waakt hier over het nieuwe dat hij met de gemeente is begonnen. Dat mag niet worden aangetast door de zondige intenties van mensen. En ook in de gemeente van vandaag vraagt de Heer een volkomen en ongedeelde toewijding aan zijn zaak. En we lezen in de schrift geweldige dingen over de gemeente. God heeft een hoge dunk van ons allemaal.
We zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk hem ten eigendom. God heeft de gemeente zo hoog. Hij noemt ons zelfs zijn bruid, die hij eens heilig en onbesmet en onberispelijk voor de verheerlijke Heer zal stellen. Zijn wij ons ten volle bewust van onze hoge roeping? Zijn wij wel doordrongen van de staat van de heiligheid van de gemeente? Is er een diep besef van die heiligheid bij ons? In Israël is sprake van een vreze Gods. En soms ontbreekt dat bij mensen die gemakkelijk over God kunnen spreken. Natuurlijk, ik besef heel goed dat we hem mogen kennen als de liefdevolle vader. Maar er is ook een andere kant aan zijn wezen. Hij is ook de God die troont in het ontoegankelijk licht. Lichtvaardig spreken en lichtvaardig handelen doen hem tekort. Halve toewijding bedroeft de Heilige Geest. Nee, wij worden niet gestraft met zo'n lichamelijke dood als bij Ananias en Sapphira. Maar we worden soms wel bestraft als we in halfhartigheid van ons geloof en halve toewijding blijven steken. Dan worden we wel gestraft door een langzame geestelijke dood die wij onszelf kunnen verwijten. En is er misschien daarom zoveel geestelijke armoede in de gemeente, omdat Gods heiligheid niet wordt geacht? Nemen wij een loopje met Gods heiligheid? Omdat we toch iets achterhouden voor onszelf. Niet gaan voor de volledige toewijding. Iedereen mag zichzelf onderzoeken. Of je iets achtergehouden hebt. Of dat je iets voor jezelf wilt houden. Waar de Heere God niet aan mag komen. Als dat zo is, dan ben je toch een beetje een aangestoken vrucht. Want God dienen en jezelf een beetje handhaven, dat gaat niet samen. En er kunnen ook andere dingen een rol spelen. Ik weet van mensen die een bepaald gedrag niet wilden opgeven. En we hoeven het vanmorgen niet bij elkaar aan te wijzen. Ik hoef niet te zeggen waar u mis in zit en waar het niet goed is met u. We weten het zelf maar al te goed waar dat ene plekje zit dat niet goed is. Het plekje dat de Heilige Geest bedroeft. Wij mogen het zelf voor God in het gebed uitspreken. We mogen zelf zeggen, ja Heer, ik weet het, dat dit niet in orde is. We mogen de Heer dat belijden, er openlijk mee voor de dag komen, dat niet alles voor hem was. Hij zal ons het rotte plekje genezen. Hij zal ons helpen om onze zonden te overwinnen. En zijn heiligheid zal ons leven vervullen. Want ons leven mag een tempel zijn van Gods Heilige Geest. En de gemeente mag het huis zijn waar de Heer regeert. Ik laat nu een woord vallen wat u niet aangenaam vindt. Het woord tucht. Daar lopen eigenlijk de koude rillingen van op de rug. Want mensen hebben soms flashbacks naar het verleden van die situaties die ze hebben meegemaakt in het kader van de tucht in bepaalde gemeenten. En dat vinden ze heel onaangenaam. Maar ik voeg er nog iets aan toe. Ik voeg er nog een woord aan toe. Het woord zelftucht. Tucht en zelftucht. Daar wil ik nu aandacht voor vragen. Wij hebben het niet op tucht. En al helemaal niet op zelftucht. Want het laatste woord levert ons het ongemakkelijke gevoel op. Dat we niet zomaar mogen toegeven aan eerste impulsen en primaire verlangens. Maar moeten afzien van ongeremde behoeftebevrediging. Zelftucht, is dat eigenlijk wel een Bijbels woord? Zelftucht. Wordt dat ons vanuit de Bijbel voorgehouden? Er zijn heel veel mensen die vandaag opkomen voor zelftucht, maar dan is dat vanuit, zeg maar, de ongebreidelde consumptiementaliteit van mensen. En die mensen hebben vangen. Maar is er een lans te breken voor de tucht? Is dat een Bijbels woord? Nou, ik zou zeggen van wel, want het is een christelijke deugd. Zelfs een van de bijzondere elementen van de vrucht van de Heilige Geest. Als u de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest opzomt, hè, liefde, vrede, blijdschap. En dan gaan we zo door tot het einde van de negende vrucht. En dan kom je bij het negende deel. En dat is zelfbeheersing. Paulus heeft het over zelfbeheersing als uitwerking van de vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. Hij noemt dat als laatste, maar niet als minste. Het komt niet achteraan, al staat het achteraan. Het komt niet achteraan. Veel problemen bij mensen ontstaan door onmatigheid. Onmatigheid op allerlei terrein. Vandaar dat het Griekse woord voor zelfbeheersing ook wel wordt vertaald met matigheid. Wij kunnen geen maat houden in ons gedrag en in ons levenspatroon. Wij nemen onszelf niet in acht en doen dingen die niet goed voor ons zijn. En Paulus strijdt in de Galatenbrief ook tegen concrete zonden die het tegendeel zijn van datgene wat God in ons wil bewerken. Want Galaten 5, vers 22, dat is dat prachtige vers over de vrucht van de geest. Maar het wordt voorafgegaan door wereldse onmatigheden die mensen kunnen hebben. En hij stelt dat aan de kaak. Hoererij, onreinheid, losbandigheid. En dan noemt hij nog 12 andere werken van het vlees. En de gelovige die leeft door de kracht van de Heilige Geest zal geen verlangen kennen om toe te willen geven aan deze onmatigheden. Hij zal zijn vreugde vinden in de zelfbeheersing of zelftucht die de geest in hem uitwerkt. Paulus heeft ook één keer in zijn leven voor, of hij heeft meerdere keren voor overheden gestaan, maar één keer stond hij ook voor Felix, de stadhouder. En die vond het wel heel interessant om Paulus te horen spreken over de opstanding van Jezus. Nou ja, dat vond hij wel vermakelijk eigenlijk. Maar toen Paulus ook nog sprak over ingetogenheid, was dat punt hetgeen verkeerd schoot bij Felix. En hij maakte zich zo snel mogelijk van het gesprek af en hij stuurde Paulus weg, want hij wilde zich niet op de onmatigheden in zijn leven aanspreken. Machthebbers hebben vaak hun lusten en kennen geen remmen en geen grenzen. Toch is het wel opmerkelijk dat wij ons ongemakkelijk voelen bij het woord zelftucht. Sporters ontzeggen zich jarenlang allerlei geneugten om kans te maken op een kort moment van roem. En dat vinden we volstrekt normaal. Optimale prestaties in de sport vereisen discipline en zelfbeheersing. U weet van Daphne Schippers dat hij de 200 meter heeft gelopen en dat ze wereldkampioen is geworden. Ze heeft alles aan de kant gezet om haar doel te bereiken. En Paulus gebruikt ook op een zeker moment de metafoor van de atletiek. En hij zegt, al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich, hier heb je het weer, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. En dan denk ik ook aan Daphne Schippers, wat ze alles heeft opgeofferd. Ze heeft vele uren trainingsarbeid moeten verrichten en tot het uiterste zich moeten disciplineren en beperkingen moeten opleggen. Maar als wij over zoiets denken, als over sporters, dan vinden we dat volstrekt normaal. Maar als we denken over het christenleven, dan vinden we dat een beetje overdreven. Dan vinden we dat te. Maar Paulus leeft zich helemaal in. Ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Volgens Paulus moeten we met volle ijver ons toeleggen op de navolging van Christus. Op het gaan in het spoor van de Heiland. Om te kunnen groeien in kennis en liefde. En Petrus, de apostel Petrus, die zegt in een prachtige kettingredenering, schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding. En uiteindelijk komt hij in die opsomming tot de liefde, aan het slot daarvan. De Bijbel is er vol van dat een kind van God vanuit het volbrachte werk van Christus mag leven in toewijding aan de Heer. En de genade gaat aan alles vooraf, gaat voorop. Want niemand kan iets toedoen aan zijn of haar behoud, maar vanuit de positie van het gered zijn door het bloed van Jezus, mogen wij gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Dat gaat niet zonder zelftucht en zonder discipline. Dat gaat niet zonder inspanning en zonder onthouding. En wij hebben ook te maken met de zuigkracht van de zonde, die in de gebrokenheid van de schepping nog altijd zijn invloed doet gelden in ons leven. En als de schrijver van de Hebreeënbrief de situatie van zijn lezers analyseert, dan zegt hij: Jullie zijn nog traag in het geloof. Jullie moeten de wedloop lopen. En je hebt nog niet ten bloede geworsteld tegen de zonde. En hij spreekt dan ook in dat verband over de tuchtiging die hij, de Heere God, toepast. De tucht is ons tot nut, want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Maar later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Tucht en zelftucht. Niet een populair onderwerp. Maar het brengt ons dichter bij onze bestemming als mensen die gelijkvormig mogen worden aan het beeld van de Heer Jezus. En het is niet ongepast om de Heer God te bidden dat Hij door zijn geest de vrucht van de zelfbeheersing in ons uitwerkt. En daarom moeten wij niet zenuwachtig worden bij woorden als tucht en zelftucht. Die woorden hebben ons geestelijk welzijn op het oog. Wij mogen onszelf zelfs verblijden als een broeder of zuster op ons afstapt en zegt tegen ons van: joh, ik merk dat jij in je leven dat en dat doet. Maar is dat wel in overeenstemming met het discipelschap van Jezus? Is dat al in overeenstemming met de navolging van Hem? Ja, en in ons postmoderne klimaat reageren we dan meestal met een houding van afwijzing. Waar bemoei jij je mee? Ik heb mijn eigen lijntje met God. Maar dan, als we zo reageren, dan hebben we het niet begrepen. Dan snappen we dat gewoon niet. Dat we in de gemeente van Christus verantwoordelijk zijn voor elkaar. Voor elkaars welzijn. Voor elkaars geestelijk leven. Voor elkaars groei. En ook voor elkaars afdwalen van de weg van de Heer. Wij moeten ons rekenschap geven dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. En mogen elkaar aanspreken. Als de Heer Jezus in Matteüs 18 spreekt over tucht. Indien gij uw broeder ziet zondigen, ga dan aan toe. En als hij niet luistert, neem dan twee handen mee. Nou, dan heeft hij zo'n vier stappen van de tucht. Maar waar het om gaat is dat hij zegt: indien uw broeder naar u luistert, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Het gaat om het winnen van de broeder. En tucht, dat klinkt zo nageestig. En we hebben er allemaal onze beelden bij. Maar tucht is een heel mooi woord. Eigenlijk is het een heel mooi woord. En het gek is dat eigenlijk. Hè, dat de seculiere wereld daar zo normaal mee omgaat. De KNVB heeft een tuchtcommissie voor voetballers die gele en rode kaarten krijgen. Tuchtcommissie noemen ze dan gewoon zo'n tuchtcommissie. En allerlei beroepsgroepen hebben tuchtcolleges. De seculiere wereld die doet daar niet raar over. Heel normaal. Maar wij hebben kennelijk iets overgehouden. Een soort trauma. Om het woord te hanteren. Maar het is zo'n mooi woord. Want het woord tucht betekent trekken. Etymologisch. Als hier twee ramen tegen elkaar openstaan. Dan zeggen wij tocht hier. Tocht komt ook van hetzelfde woord tucht. Ziehen, zeggen de Duitsers. Ziehen, trekken. Zocht, zien, trekken aan de broeder of zuster. Dat mogen we aan elkaar doen en ook aan onszelf. Trekken in het koninkrijk, in Gods gemeente, mogen we aan elkaar trekken om elkaar bij de liefde en de genade en de ontferming van de Heer Jezus te houden. De gemeente waar de tucht op een goede wijze functioneert, en dat is met wijsheid en zachtmoedigheid, is een gemeente waar de liefde werkzaam is. Want liefde heeft ons belang op het oog. Ik eindig met een woord uit de 1 Petrusbrief. gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. In al uw wandel. Geprezen zij de heilige almachtige God, die in Jezus onze Vader is. Amen. We gaan met elkaar zingen het volgende lied op het liederenblad. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij. Leid me op de eeuwige weg, Heer. Maak mij vrij. 1.